Welkom bij Zorgklank, de VWS-podcast die handvatten biedt voor professionals in de zorg. Het echte werk gebeurt op de werkvloer. In deze podcast richten we ons op professionals die de afspraken en ambities van het Integraal Zorgakkoord omzetten in concrete daden. Hoe doen ze dat? En welke obstakels komen ze tegen? En wat kunnen we van ze leren? Dus luister mee en laat je inspireren om samen zorg en welzijn van de toekomst vorm te geven en voor iedereen toegankelijk te houden. Uw gastheer is Aiko de Raaf. Naast gastheer van deze podcast is Aiko kwartiermaker Integraal Zorgakkoord bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
En vandaag ben ik op een hele bijzondere werkvloer beland, bij Aart. Eindelijk zitten we bij elkaar. Het heeft even geduurd, toch?
Eventjes wel, ja.
Ja, toch? Een paar maandjes. Maar ja. Allereerst heel veel dank dat ik hier mag zijn. En ik zou eigenlijk meteen met de deur in huis willen vallen en aan je willen vragen van wie ben je?
Ja.
En waar zijn wij nu eigenlijk?
Nou, welkom Aiko. We zijn in Elst, provincie Utrecht. Een klein dorpje onder de rook van Renen, tegen de Utrechtse Heuvelrug aan. En we zijn hier in de huisartsenpraktijk die gevestigd is in een soort multifunctioneel gebouw. En daar zal ik straks wel iets over vertellen. Ik zit hier samen met een paar collega's en bestieren wij de huisartsenpraktijk en de huisartsenzorg hier in dit dorp.
Mooi. En jij bent?
Ik ben Aart Verdaasdonk. Ik ben huisarts sinds 2006 hier in het dorp. En ik ben ook bestuurder bij de Landelijke Huisartsvereniging.
Ah, super. Dus een huisarts die aan de ene kant bestuurlijk verankerd zit en aan de andere kant ook nog praktiseert.
Ja, met je poot in de klei, zoals we dat dan noemen.
Super mooi.
Ja.
En als je hier in Elst, aan hoeveel mensen moeten we dan denken als het... Ja, van mensen die hier bij jou aankomen kloppen als...
Wij hebben een praktijk met ongeveer 5000 inwoners. Soms wat meer, soms wat minder.
Mm-hmm.
En in principe zijn alle inwoners in Elst hier welkom om patiënt te zijn.
Okay. En hoeveel dagen in de week ben je dan praktiserend?
Ik ben vanaf 1 november weer 4 dagen praktiserend in de praktijk. Ik ben nog 1 dag bestuurder.
Oké, okay. Dat is een mooie verhouding.
Ja.
Toch?
Ja, zeker.
En wat betekent dat als je huisarts bent? Ik bedoel... Ja, ik weet wat ik doe qua mijn dagindeling, zeg maar.
Ja.
Maar een huisarts, ben je dan 4 dagen in de week op deze locatie? Of ben je dan rondjes aan het rijden in de regio?
Ik ben 4 dagen huisarts op deze locatie. En tussen de middag heb ik visites en kan ik overal rondrijden. En dan heb je natuurlijk ook nog de avond, nacht en weekenddiensten. Die je gemiddeld 1 keer per 2 weken of zo doet. En dan zit ik op de huisartsenpost in Ede. Of ik rijd met de ambulance rondjes in de hele regio rond Ede, Wageningen. Tot aan Leersum, hier vlakbij.
Is het zwaar werk, huisarts zijn?
Ja, nou weet je, het woord druk wordt vaak genoemd. Hè? En ik zeg altijd dan misschien een beetje grappig, maar druk is een emotie. Ik vind nog steeds het allermooiste vak wat er is. Het is niks moois dan dat je mensen kan helpen en continu kan helpen van wieg tot graf. Je mag alles van ze weten, ze vertellen je alles. En er zijn maar weinig beroepen waar mensen aan het einde van de dag van jouw consult of van jouw samen zijn zeggen dankjewel. Daar moet je het niet voor doen. Maar het is wel, ik vind het wel ontzettend mooi om mensen te kunnen helpen hiermee.
En je liet zelf al het woord druk vallen, hè?
Ja.
Nu krijgen wij te horen dat de zorg onder druk staat.
Ja.
Is dat ook iets wat jij als huisarts zo ervaart?
Ja.
Staat de zorg onder druk?
In die zin denk ik dat... ik denk dat het werk van ons afgelopen jaren... misschien wel de afgelopen tientallen jaren veranderd is. Je ziet dat mensen meer weten van zorg... en dus ook wat meer zich willen verdiepen in de zorg. Dat maakt de vragen soms wat complexer. Dat is ook heel leuk, want dat is een uitdaging. Dat maakt je aan het denken. Verder zie je dat de huisartsenzorg ook wat meer beladen wordt met onderwerpen die waar je van het begin van zou zeggen, nou is dat dan wel huisartsgeneeskundige zorg?
Mm-hmm.
Kijk, wij pretenderen om poortwachter te zijn. Hè? Dus om te kijken van, nou is het nodig dat deze patiënt op dit moment hier naartoe gaat of ergens anders naartoe gaat. En ik denk dat we dat heel goed kunnen vervullen, die rol. Maar je ziet nu ook wel dat als het niet helemaal goed gaat, dat het lastig wordt om patiënten met collega's de zorg te delen. Bijvoorbeeld in de GGZ. Iedereen kent het probleem in de GGZ. En het is lastig als iemand echt in problemen zit, dat je moeilijk samen met een collega het probleem kan oplossen. Het voordeel van ons is dat wij 24/7 bereikbaar zijn. Maar dat is soms ook ons nadeel, omdat de huisarts altijd bereikbaar is en dat je altijd bij je huisarts terechtkomt. Daar komt vaak ook de druk vandaan. De druk is niet zozeer dat we het werk niet leuk vinden, maar dat het lastig is dat je taken moet doen waar je dan niet expliciet voor opgeleid bent. Mm-hmm. Maar daarom geloof ik ook wel dat we integraal, dus met z'n allen, met alle partijen die in de zorg zitten, hiervoor een oplossing moeten doen. Wij kunnen als huisarts dit niet alleen oplossen. Daar hebben we ook andere partijen voor nodig. En andere partijen hebben ons ook nodig. Mm-hmm. Want ik geloof wel dat de huisartsenzorg een heel belangrijk is ook voor ons als maatschappij. Ook voor ons als inwoners van Nederland om de zorg goed en betaalbaar te houden.
Ja, ja. Dus je wilt die rol van poortwachter kunnen blijven invullen. Ja. Ik wil nog even wat meer weten van wat je net schetst. Hè? Want ik hoor je aan de ene kant zeggen, even in mijn woorden zeg maar, de mensen van vandaag de dag verwachten meer van ons.
Ja.
Maar ik hoor je, dus ze zijn wat bondiger hè? En dan verwacht je ook meer. En dan wil je ook gewoon bepaalde dingen kunnen regelen met je huisarts. Ja. En aan de andere kant hoor ik je ook zeggen van, maar het is ook complexer geworden.
Ja.
En daardoor is er ook meer zorg bij ons op het bordje beland.
Ja.
Waar we anderen ook voor nodig hebben, wil je daar ook goed mee om kunnen blijven gaan.
Ja.
Eerst even op dat eerste, hè, die mondigere burger. Ja. Waarin vertaalt dat zich en kan je daar een voorbeeld van geven?
Ik ben altijd heel. Laten we dat vooropstellen. Ik vind het wel heel fijn dat als iemand goed voorbereid in mijn spreekuur verschijnt. Mm-hmm. Hè, en dat kan met goede informatie, maar dat kan ook met misinformatie zijn. Maar dat maakt wel dat je ook moet weten wat er speelt. Hè. Als iets bijvoorbeeld op televisie is geweest en er wordt gezegd, nou met dit medicijn kunt u gelijk dat en dat krijgen, dan zie je vaak dat een week daarna mensen op jouw spreker komen om dat te bespreken. Ik heb niet 40 jaar geleden geneeskunde gedaan, maar dan was het veel meer dat mensen vanuit hun eigen inzicht naar de huisarts gingen. En nu zie je dat ze wel eens beïnvloed worden. En ik vind dat leuk, want ik vind nogmaals, ik vind het heel fijn dat mensen zich verdiept hebben in hun klachten. Want ik ben een soort consultant in hun reis naar gezondheid. Zo zie ik mijzelf. Dus daar horen dat soort vragen ook bij.
Ja, je hebt geen last van Google?
Nee, eigenlijk niet. Ik vind, kijk, Google heeft ook zijn hele goede punten. Want het is niet voor niks dat het een zoekmachine is waar met termen die heel goed voorkomen.
Ja.
Ik vind wel dat je mensen ook moet helpen om goede Googles te vinden. We hebben bijvoorbeeld thuisarts.nl. Dat is een heel mooi medium en mooie site waarin heel veel goede tips staan naar patiënten toe. En ook vaak voor patiënten al goede handvaten geven om iets te doen met hun klachten.
Oh ja. Zou je willen dat meer mensen eerst even op thuisarts.nl kijken voordat ze bij jou aankloppen?
Ja, je hebt zelfs ook websites als moet ik naar de dokter.nl of thuisarts. Ja, dat zou ik wel enthousiasmeren. Ja. Dat kan schelen in de toestroom naar ons toe. En het is helemaal niet erg dat mensen daar ook niet uitkomen en dan die vragen bij ons stellen. Maar je ziet wel dat als mensen zich goed verdiept hebben en dan op spreker komen met de vragen, dat het consult makkelijker verloopt. Dat je daar een goed gesprek over kan hebben.
Dus je wil liever een goed voorbereid iemand aan tafel waar je gewoon snel mee door kan?
Ja, nee. Kijk, het is makkelijker. Maar aan de andere kant is het juist ook, nu ook wel iets meer tijd hebben, heel leuk om ook te exploreren wat nou maakt dat deze patiënt op dat moment bij jou zit met deze vraag.
Ja.
Dus het is en-en.
Ja, ja, precies. En daarnet raakten we ook al een beetje aan dat het wat complexer aan het worden is.
Ja.
En dat het daarmee ook in de volle breedte wat ingewikkelder wordt voor jou als huisarts. Hè? En dat je dan ook anderen daarvoor nodig hebt.
Ja.
Kan je een voorbeeld geven waarin je dat concreet maakt en wat dat dan betekent?
Ja. Nee, ik heb nu bijvoorbeeld een patiënt die heeft heel veel last van zijn hernia. En die lijdt onder de pijn die hij heeft. En daar probeer ik zo goed en zo kwaad mogelijk de pijn te bestrijden. Samen ook met de specialist die een pijnbestrijding geeft. We hebben vastgesteld dat het een echte hernia is. Hij kan alleen niet geopereerd worden. Maar die man die lijdt er zo onder dat hij ook daar psychische klachten van heeft. En het heeft ook zijn weerslag op het gezin.
Ja.
Deze man zou ik het liefst ook een tijdje onder begeleiding van een multidisciplinair team met een psycholoog, met een fysiotherapeut en met een revalidatiearts willen laten revalideren. Alleen er is nergens plek. En we hadden misschien een plek ergens in de verte gevonden voor hem, maar dan wordt hij weer afgewezen. Ja. En ondertussen spreek ik hem wel 2 of 3 keer per week en ik kan zijn probleem niet helemaal goed oplossen, maar ik voel wel dat hij een probleem heeft.
Ja.
En hij komt bij mij terug omdat ik nog naar hem kan en wil luisteren. Dus ik zit met een patiënt die ik waarvan voel dat er een probleem is, maar dat ik die niet kan oplossen. En dat is lastig. En dit is dan een voorbeeld. Maar de voorbeelden zijn ook bijvoorbeeld met de GGZ. Hè, dus dat we dat mensen soms een half jaar moeten wachten om in behandeling te komen voor echt wel serieuze psychische problemen. Mm-hmm. Dan voel je je gewoon heel vervelend. Want je kan die patiënten niet goed genoeg helpen. Mm-hmm. En dan kan je ook nog zoveel tijd kosten dat je de andere patiëntenzorg waar je als huisarts wel goed in bent, dat die dan een beetje verstoord wordt.
Nee. Ervaar je dat ook echt is toegenomen? Hè? Meer mensen met mentale klachten?
Ja. Ik denk dat wij mensen wat langer blijven zien. Dus het voelt als dat wij meer mensen met meer mentale klachten hebben. Maar ik denk dat het vooral ligt aan de doorstroom die op dit moment een beetje stokt.
Ja, ja.
Ik heb wel eens gezegd van wij zijn poortwachten. Maar de poorten naar de anderen zijn vaak wat meer gesloten. Dus dan blijft die poort dicht en dan blijf je dus met die patiëntenzorg zitten.
Ja. En wat doe jij daaraan om die poorten weer open te krijgen?
Nou, ik probeer de contacten met de behandelaars te leggen. Dus we hebben bijvoorbeeld voor de GGZ hebben we speciale aanmeldteams. Dan beeld ik een aanmeldfunctionaris. En dan leg ik uit waarom ik denk dat het heel verstandig is om deze patiënt te verwijzen. Ja. En dan kun je in goed overleg dat doen. Maar daar moet ik er tijd voor hebben. Daar ben ik vaak een kwartier mee bezig voordat ik de goede persoon te pakken krijg. Ik ben dan ook 10 minuten aan het bellen. Mm-hmm. Ja, ondertussen zijn er dan 2 of 3 patiënten die op mij zitten te wachten. En kijk, wat hogerop bestuurlijk probeer ik dit ook aan te dragen aan de bestuurstafel. Om te zeggen van, ja, dit is nou wat ik in praktijk ervaar. En hoe gaan we dat nou oplossen?
Ja.
En dat is een heel stroperig en langdurig probleem. Maar dat geeft mij ook weer kracht om te zeggen van, ik zie wel dat dit probleem omarmd wordt. En misschien op lange termijn is hier wel een oplossing voor.
En dan praat je eigenlijk ook een beetje van, er zit een soort prop in het systeem. Hè? Dat houdt de doorstroom tegen van mensen die bij mij komen met een klacht. En die wil je eigenlijk een goed vervolg geven.
Ja.
Een ontzorg in dat opzicht. Ja. En aan de andere kant horen we ook wel heel vaak dat er veel bloemkoolgeneeskunde, zoals ze dat zo mooi hebben bestempeld hebben, bij huisartsen terechtkomen.
Ja.
Mensen met klachten die eigenlijk niet zorg gerelateerd zijn.
Ja.
Waar je als huisarts eigenlijk van zoiets hebt van, waarom ben je überhaupt bij mij? Ja. Waarom klop je überhaupt bij mij aan?
Ja.
Hoe zit die verhouding?
Ja, nou, je moet zien dat eigenlijk 90% van de mensen die bij mij komen, misschien wel 95% van de mensen, zijn mensen met problemen die ik als huis wel kan oplossen. Waar ik huis voor ben geworden, laat ik het zo zeggen. En je hebt inderdaad
gelukkig trouwens.
Ja,
vaststellen.
Ja, dat is, ik vind, en daar dat moet ik ook de kredieten bij mijn assistenten leggen, want die kunnen daar heel goede triage. Daar hebben ze ook allerlei cursussen voor gevolgd. Wat moet nou bij de huizen, wat kan op een andere manier? Maar je ziet inderdaad, om het even over de bloemkolen te hebben, je ziet ook toenemend mensen met bijvoorbeeld financiële problemen of met sociale problemen, waar ze niet zo goed weten waar ze terecht kunnen. En dan ben ik me vereerd dat ze mij uitzoeken om hun problemen te zoeken. Maar ik kan op problemen te bespreken, maar uiteindelijk kan ik ook die problemen niet in me oplossen. Dat is een van de dingen die afgelopen jaar goed zijn ontwikkeld, ook mede door het ISA, bijvoorbeeld het welzijn op recept.
Ja.
Dat is denk ik een briljant iets waarbij we de samenwerking van huisarts met het sociale domein heel goed kunnen. Ja, dat is een heel mooi middel om patiënten die, waar je als medisch technisch niet helemaal veel mee kan, maar waar je denkt van dat probleem is waarschijnlijk een sociaal probleem, heel goed mee kan overleggen.
Kan je een concreet voorbeeld geven om even gevoel te krijgen van wat doe je dan?
Ja, nou er kan bijvoorbeeld iemand komen die jarenlang overal pijn heeft, gewrichtspijnen, waarbij je verschillend onderzoek gedaan hebt, ook met verschillende ingangen hebt geprobeerd om die pijnen minder te maken en waarvan je denkt, ja, wat zit daar nou achter? En als je dan wat langer met die persoon praat, blijken er wat sociale problemen te zijn. Er zijn wat problemen binnen het huwelijk. Een van de zonen gaat scheiden. Daar slaapt die persoon wat minder goed van. Aan de andere kant heeft ze altijd nog wel heel veel plezier, is ze gaan dansen. Maar dat doet ze nou ook niet meer omdat ze gewrichtklachten heeft.
Ja.
In overleg met welzijn op recept kun je dan zo'n gesprek aangaan en kan die mevrouw weer gaan dansen.
Ja, ja.
Omdat dat bekrachtigd wordt en dat ook een positieve oplossing geeft voor haar problemen. En dan zie je dat de huwelijksproblemen wat minder worden. De zorgen om de zoon, die zijn er nog wel, maar die worden in een ander aspect gezien. Mm-hmm. En die patiënt zie ik uiteindelijk wat minder vaak of spreekuur voor die gewrichtsklachten.
Ja, ja.
Dus De patiënt is blij, maar ik ben ook blij dat de problemen opgelost worden. En dat, dat iets waar ik eigenlijk geen oplossing voor heb, dat, dat, daar, dat ik daar iemand voor heb die, die mij daarin kan helpen.
Mm-hmm. En hoe ga jij daarmee om als huisarts? Want ik kan me zo voorstellen dat je dus aan de ene kant je voorkant heel goed georganiseerd wil hebben. Ja. En dan de achter, en dat je ook je achterkant goed georganiseerd wil hebben.
Ja.
En dat dus, en ik begrijp net van jou dat dat eigenlijk in toenemende mate van belang is in het hier en nu. En we hebben daar voor een deel natuurlijk ook het ISA voor bedacht. Hè, met het mooie centrale principe van de beweging naar de voorkant willen maken. Hè. Ja. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.
Ja.
De uitdaging is natuurlijk nog wel dat we in de wereld van onze zorg altijd wel worden betaald voordat we genezen. Maar goed, dat is even een ander onderwerp misschien.
Ja.
Maar hoe ga jij daarmee om? Ben jij actief om dat soort dingen te organiseren? Of wordt dat voor je georganiseerd?
Ja, we hebben bijvoorbeeld binnen, dat is natuurlijk niet helemaal raar, binnen mijn maatschappij, want ik heb met twee collega's in de maatschappij, heb ik afgesproken dat ik de bestuurlijke dingen doe. Nou ja, dus ik ben het gesprek ook aangegaan met de gemeente om te kijken van, hoe kunnen we dit soort problemen nou oplossen? Want het is een gezamenlijk probleem. Jullie hebben de verantwoordelijkheid over de gezondheid van jullie inwoners en wij willen de zorg verlenen. Dus laten we kijken hoe we dat samen kunnen oplossen. Dus we hebben een gezamenlijke bijeenkomst 3-4 keer per jaar, waarin patiënten besproken worden met een sociaal probleem. Hè, op het grensvlak van het medische. Dus dat is een overleg wat we hebben. Mm-hmm. We hebben sowieso de mogelijkheid om bijvoorbeeld met ouderen wat breder netwerk te hebben om te kijken hoe we die problemen het beste kunnen oplossen. Dus ik probeer wel verbinding aan te gaan met de zorgverleners om te kijken hoe we het beste die gezamenlijke problemen kunnen oplossen.
En zijn ze daar ontvankelijk voor? Ik kan me ook voorstellen dat een gemeente het al druk genoeg heeft met alle taken die ze gisteren al hadden, zeg maar.
Nou, ik merk dat deze gemeente, de gemeente Rhenen, wel echt wel bereid is om te kijken hoe ze dat kunnen oplossen. Zij zien ook wel dat er een probleem is. Zij zien ook wel de toekomst. Dat die wat anders. Maar ik heb wel echt heel erg de gemeente nodig, ook met die beweging naar de voorkant, om de mensen uit de zorg te houden. Dus veel meer naar gezondheid te streven. Ik geloof daar ook heilig in dat je mensen als ze zich gezonder voelen, dat ze ook veel minder zorg nodig hebben. Mm-hmm. En dan weet ik ook dat niet ligt in alleen maar lifestyle veranderingen. Dat zit hem ook in goed onderwijs. Dat zit hem ook goed in goede behuizing. Dat zit hem ook goed in mensen die financieel zeker zijn. En dat maakt ook dat ze minder, dat ze zich gezonder voelen en minder zorg uiteindelijk gaan nodig hebben. Mm-hmm. Dus dat, die beweging naar de voorkant, daar geloof ik heilig in. Ik geloof ook dat wij dat in de zorg alleen niet kunnen oplossen. En ik geloof ook dus ook heel erg over die samenwerking in de wijk, bijvoorbeeld ook met vrijwilligers, hè, het vrijwilligersnetwerk. Of met bijvoorbeeld aan het gebouw vast zit hier een bibliotheek en er zit een daar zit, elke dinsdag en donderdag is er een koffie voor iedereen. En je ziet dat daar onderling heel veel problemen, die worden besproken.
Ja.
Eenzaamheid is daardoor minder. Mensen krijgen een soort groepsgevoel. En ik ben er heilig van overtuigd dat betekent dat ze ook minder naar mij hoeven te komen.
Ja, ja.
Dus, en nou heb ik dus mazzel dat ik in zo'n klein dorpje zit waarbij mensen zijn die een soort gemeenschap vormen. Maar ik kan me ook voorstellen dat in gebieden waar dat wat minder is, dat lastiger is.
Ik zat eigenlijk inderdaad te denken van want ik kan me inderdaad ook voorstellen dat het niet overal gemeentes daar even ontvankelijk voor zijn of open voor staan of wat dan ook. Terwijl dit wel degelijk de grote stap is. Hè?
Ja.
En je snijdt ook wel iets heel moois aan in de zin wat we ook vanuit een belangrijk principe vanuit het ISA is, dat de ene domein ook de oplossing kan zijn voor de andere domein.
Juist.
Maar ik merk vaak ook dat een hele andere taal met zich meebrengt.
Ja.
Dus daar was ik ook nog even nieuwsgierig naar.
Ja.
Van hoe doe jij dat dan? Hoe kende jij die wethouder bijvoorbeeld die over zorg en welzijn gaat in jouw...
Toevallig, omdat het ook iemand is die in het dorp woont. Dus die ken ik dan. Maar dat is zo. Andere taal. Wij zitten en dan zit je ook nog van, wanneer moet ik dat doen? Want ik heb tussenmiddag ook die visites en ik heb ook nog die telefoontjes. Oh ja, dat consult moet ik ook nog even afhandelen.
Ja.
En dan moet ik met iemand gaan praten die alleen maar tijd heeft om 3 uur. Ja, maar dan heb ik ook mijn spreekuur.
Ja.
Dus daar begint het al mee. Ga maar eens dat contact maken. Maar als je eenmaal dat contact legt en je kan vanuit je problemen, dus problemen op tafel leggen, en maar vanuit je zielbroers van wat doe ik dan aan deze problemen? En je maakt dat bij elkaar inzichtelijk. Ja, dan is er ook altijd verbinding. Ja. En dan kun je ook zien dat je ook wel samen naar een oplossing kan gaan.
Maar dat kost wel
dat
tijd.
Dat kost tijd, ja.
En je moet elkaar leren kennen.
Ja.
En gezamenlijk het eens worden over van, is dit nou de bedoeling, ja, of de niet de bedoeling? En hoe gaan we daar dan, ja, mee om, hè?
Ja, het is tijdinvestering die je, denk ik, later weer dubbel en dwars terugkrijgt. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat, ja, dat is wel het lastige.
Maar heb jij die tijd als huisarts?
Nou, eigenlijk niet.
Nee. En dat, nee, is altijd wat we te horen krijgen. Ja. De huisartsen willen meer tijd voor, ja, vooral de patiënt.
Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik met meer tijd voor de patiënt, juist ook voor dit soort dingen en even een telefoontje, juist weer wel tijd heb. Ja, ja. Ik heb nu een kwartier per patiënt en daar kan ik ten eerste veel beter de patiënt echt horen. Mm-hmm. Dus niet alleen die hoofdpijn, maar dan kom ik er ook achter, oké, er zitten ook sociale problemen achter. Mm-hmm. Of ik heb last van mijn knie, maar eigenlijk is het probleem de rug. Mm-hmm. En dan kan ik ook nog even vragen naar hoe het is met de zus die vorige week waar kanker bij ontdekt is. Dus je hebt veel meer de totaal van de patiënt in zicht, doordat ik iets meer tijd heb.
Okay.
Dat maakt ook dat de patiënt A wat minder snel terugkomt. Dat ik lekkerder in mijn vel zit, omdat ik die problemen beter kan oplossen.
Ja.
En dat ik ook hoop dat op lange termijn de gezondheid van de mensen beter wordt. Dus dat minder verwijzingen en dat soort dingen. Dus die meer tijd, dat geeft mij ook meer overlegtijd. En geeft mij ook wat meer tijd om die contacten wat te leggen.
Ja.
Nou heb ik ook heel goede praktijkverpleegkundigen die ook dat soort netwerken voor mij onderhouden en ook contact kunnen leggen met bijvoorbeeld met de gemeente of met een specialist oudergeneeskunde of met het ziekenhuis of voor een tijdelijke opvangplek voor patiënten die eventjes een soort logeerplek nodig hebben.
Mm-hmm.
Als je dat allemaal alleen moet doen, ja, dat kost je heel veel consulttijd en dat wil je ook doen, want je ziet ook wel dat je spreekuren vollopen.
Mm-hmm.
Dus meer tijd voor patiënten heeft me daar veel ruimte in gegeven. En ik denk ook wel dat je, en dat is een beetje de paradox van het druk zijn. Hè?
Ja.
Als je heel druk voelt, dan sta je niet open om dat soort oplossingen aan te gaan.
Ah.
En dat maakt ook dat het ook heel lastig is om dit uiteindelijk ook heel goed te implementeren als je niet meer tijd geeft, niet overlegtijd ervoor geeft. Zeg.
Hoe ga jij daarmee om als professional in de zorg, ja, als huisarts?
Nou, wat ik bijvoorbeeld heel simpel doe, ik blok soms tijd in mijn spreekuur dat er even geen spreekuurcontact is om dit soort overleggen te plannen.
Ja.
En dat kan dan misschien rechtstreeks ten koste gaan van één of twee consulten, dus patiëntentijd, maar op lange termijn geeft dat dus wel weer voordeel.
Geeft jou rust.
Geeft mij rust, maar het geeft ook van, oké, dus ik heb dat probleem opgelost. Het is van mijn schouders af.
Ja. Ja, want dat vind ik echt wel opvallend aan dit gesprek. Hè? Want we begonnen met, ja, de zorg staat wel degelijk onder druk.
Ja.
En ondertussen hoor ik jou eigenlijk, ja, lokaal hier ben ik eigenlijk heel handig aan het schakelen. Om het, ja, even in mijn termen te zeggen. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. En daardoor loopt het eigenlijk, ja, wel door. Nee. Wat is dan
nou
jouw...
ben ik niet de gemiddelde huisarts. Hè?
Nee.
Dat
okay,
ken ik. Ten eerste, ja, ik ben een rasoptimist. Mij zit het glas drie kwart vol. Altijd.
Altijd.
Hè, dus ik geloof ook in oplossingen. Ik ga met heel veel tevredenheid en, ja, plezier naar mijn werk.
Ja.
Maar ik ken ook en ik hoor ook heel veel huisartsen die wel onder lijden. Vooral omdat die druk van een probleem oplossen waar ze niks mee kunnen. Wat ik daar straks besprak.
Ja.
Dat,
ja,
dat is echt lastig.
Ja.
En daarom geloof ik ook heilig in dat Isa, dat we gezamenlijk dat als we dat nou ook samen voelen, dan moet, ja, dat ook gezamenlijk opgelost worden.
Ja, en we kunnen ook niet zeggen tegen hun van, oké, maar de druk is voor een deel perceptie. Hè? Dat, ja, is wat je... Nee,
het is ook
plan
echt
wat beter,
druk.
Plan, ja, wat beter in. Hè?
Ja.
Wat kunnen we dan wel...
Verhandelingsperspectief. Even heel simpel, beelden zegt de poorten open.
Ja.
Zorg dat er voldoende verwijsplekken voor GGZ zijn. Zorg, ja, dat de wachtlijsten in de ziekenhuizen niet oplopen. Zorg dat er een aanspreekpunt is voor sociaal domein. Dat je direct toegang hebt met één telefoontje. En dat ook van die zorg van je afgenomen wordt. En dan kun je heel goed bij de kerntaken houden. Want dat, ja, is ook nog eens zo. Dat is ook een adagium van ons. Inwoners met een vaste huisarts.
Ja.
Die leven langer. Leven gezonder en die maken minder gebruik van de zorg.
Kijk.
Dat is wetmatig bewezen, wetenschappelijk, ja, zeg ik dan.
Ja.
Het behoud van huis is ontzettend belangrijk.
En dit is wat je dan van huisartsen verwacht, hè?
Ja.
Dat ze daar oog voor hebben en op die manier ermee omgaan.
Ja.
Wat verwacht jij van burgers, van inwoners?
Ik verwacht dat, ja, dat is een goeie. Wat verwacht ik van inwoners? Nou, ik zou het heel prettig... Wij hebben er hier niet zoveel last van, hoor. Maar mensen moeten beseffen dat het... dat de druk op de zorg de beste is. Dus ja. Dat het begrip voor... Dat je niet op elk moment tegelijkertijd geholpen kan worden. Maar dat je... Dat wij ook mensen hebben die daarvoor gestudeerd hebben. En ook kunnen inschatten... Wanneer je wel gezien dan zou moeten worden. Hè? Zodat je niet alle minuut geholpen kan worden soms. Mm-hmm. Dat heeft ook een beetje te maken met onze 24/7 maatschappij. Waarbij iedereen, als je op een knopje drukt, van allerlei dingen kan laten bezorgen. Ja, dat werkt in huisartsenzorg en ik denk in de zorg nog te steken.
De huisarts on demand is niet echt een goed idee.
Nee, dat begrip. En ik voel ook wel hoor dat de maatschappij weet dat ook wel. Hè? Dat begrip, dat zou fijn zijn van inwoners. En ik denk dat we ook, ook wel naartoe moeten. Dat we ook moeten kijken van hoe kun je met zelfzorg. Mm-hmm. En ook even om je heen vragen van wat kan ik hier nou aan doen. Ook jezelf goed kan helpen. Bewustzijn van gezondheid. Dat zou bijvoorbeeld op de basisscholen al mogen. Hè, van, wat moet ik doen? Had je de buurvrouw of de oma die wel raad wist.
Ja.
En je merkt dat mensen wat sneller contact leggen met ons.
Ja.
We hebben ook wel eens tijd gehad dat mensen belden van... weet u het nummer van de fysiotherapeut?
Over bloemkoolgeneeskunde gesproken.
Over bloemkoolgeneeskunde. En ik geloof ook echt, want iedereen die voor mij zit, die neem ik serieus. En ik geloof ook echt dat die een probleem ervaart. Dat wil ik ook. Dus ik wil dat ook niet wegnemen. Ik wil ook vraagbaar blijven.
Ja.
Maar soms maakt het iets makkelijker als je jezelf een beetje verdiept in... wat zou het nou kunnen zijn wat ik heb?
Mooi. Ja, ik denk dat wij best wel veel meters hebben afgelegd in dit gesprek. En best wel veel van verschillende kanten hebben gekeken naar hoe jij als huisarts, handelingsperspectief, of in ieder geval een bepaald soort gedrag vertoont, waarmee je eigenlijk probeert die zorg nu al te ontlasten en hanteerbaar te houden. Hè?
Ja.
Dus daar wil ik je eigenlijk heel erg voor bedanken. Dank dat ik hier zo bij jou mocht aanwezig mocht zijn, of dat wij hier zo bij jou mochten te gast mochten zijn. En we sluiten eigenlijk altijd af met de vraag van, mooi gesprek. Maar dat gunnen we natuurlijk ook aan een ander.
Ja.
Dus als je nog een goede professional in de zorg voor ons in de aanbieding hebt, waarvan je zegt, dat zou nou ook eens een goede, geschikte persoon kunnen zijn voor deze podcast, dan houden we ons aanbevolen.
Ja, wat ik heb een paar keer al het woord GGZ genoemd.
Ja.
Een van de gesprekspartners bij ons binnen het ISA is Marielle Ploemen van de GGZ. Zij werkt bij Altrecht en is volgens mij niet praktiserend psychiater meer, maar weet wel veel van de psychiatrie af en de ontwikkelingen die daar zijn.
Mooi.
En ik ben heel benieuwd hoe zij ziet in de praktijk en in het veld hoe zich dat ontwikkelt. We zijn samen bezig om bijvoorbeeld het verkennende gesprek op te zetten samen met de gemeentes. Dat zou de toestroom naar de GGZ ook, en naar de huisartsenpraktijk ook wat moeten verminderen. Maar ik ben benieuwd hoe zij daar tegenaan kijkt.
Super. Veel dank. Veel dank voor deze tip. En nogmaals, veel dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.